Dames en heren, jongens en meisjes, op deze winterkoude dinsdagmiddag weten we u van harte welkom bij de Naar de Jongens podcast aflevering 245. En aan de andere kant van de lijn met uitzicht op de Utrechtse grachten zit Bastiaan Paternotte. Bas, hoe is het?
Paschier Paternotte.
Ja, maar daar hadden we een klacht over. Iemand die had opgezegd vanwege dat gezeik met die dubbele naam van jou.
Alsof het die gebruiken we nooit. Nou, de enige die ik noem ben jij.
Af en toe, ja.
Oké.
Okay. Ja. We hebben rare opzegredenen gehad hoor, de laatste tijd. Maar goed, alright. Gelukkig altijd komen er meer mensen bij dan er weggaan.
Yes, want ja. Aan het eind gaan we weer een hele lijst van nieuwe abonnees.
En opnoemen. We moeten even snel vergaderen en dan mogen de mensen best bij zijn. De naam Per van Loon van Twitter, zegt jou dat wat?
Ja.
Die zei, Bas Paternotte wordt jouw probleem, zei hij tegen mij. En vervolgens ging hij een paar dagen lopen mies, muilen, zeuren, zeiken, zuigen op Twitter.
Nee, ik herken de naam omdat ik hem een keer heb geblokt of zo. Of op negeer heb gezet.
Daar zal het daar wel mee te maken hebben ook.
Omdat hij aan het zeiken was, maar ik weet niet meer waarover.
Anyway,
waarover?
Bas Paternotte.
Ja, maar waar ging het over dan?
Ja, jij bent... Jij bent het qua standpunten niet altijd met die Peer van Loon eens en ook niet met mij. En dus ben jij een gevaar. Want,
want
als dat soort geneuzel. Ja, dus mijn vraag aan jou is, bestaat binnen ons petjeaf.com/naardejongensysteem waar mensen zich kunnen abonneren? Ook de mogelijkheid dat wij mensen die we eruit willen flikkeren hun geld kunnen teruggeven. Weet jij dat?
Ja, dat weet ik niet. We kunnen sinds kort wel de reacties aanpassen, zag ik.
Ja. En wil jij dat dan even uitzoeken, Bas? En tegelijkertijd...
Ja, ik zet het op de to-do list
waar bovenaan staat...
Van 2,5 kilometer. Ja,
waar bovenaan staat, want we zijn nu bezig aan aflevering 245. En ik denk, ik ga die Basie Paternotte eens een target geven. Ja. Ik wil dat nummer 250 de eerste is die ook op YouTube te zien is. Kan jij dat regelen, Bas?
En welk nummer zijn we nu?
245.
En wanneer is dan 250?
Over 5 weken.
Ja, welke datum is dat?
Jezus, wat is dat nou? Je hebt toch ook een kalender?
Ja, God,
30. Dat is 20 januari.
20 januari.
Lukt dat?
Ja, ik ga die man benaderen.
En ja, dat zei je 2 weken geleden ook al.
En ik ga niet, ja, weet ik, maar is er nog niet van gekomen. Ik moet ook nog lid worden van CDA. Ik moet echt zoveel doen. Ik moet jouw boek nog uitlezen.
Ja, dat hoeft niet meer hoor nu. Laat maar zitten.
Jawel mensen. Au revoir.
Ja, nee, lees
afscheid
maar.
Van de Meilandjes. Ja. Hartstikke leuk kerstcadeaus.
Dan heb ik liever dat je mijn schoonmoederboekje gaat lezen.
Dat heb je mij niet toegezonden. Dus dan kan
nee, maar ik wacht nu wel even tot die Meilandjes eindelijk eens een keer gelezen zijn. Ja?
En 20 januari, ja, op beeld. En, maar ja, dat, ja,
ja. Ja, en ja, ik goed, heb jou jaren
jij
geleden...
Jij zal de technische kant moeten
doen. Ja, dat sowieso. Goed. Maar jaren geleden heb ik jou al zo'n cameraatje gestuurd... die je op je computer kan doen. En je liep maar te zeuren over dat je boom van je microfoon in de weg zat.
Ja.
Los dat op, Bas Paternotte. Ja. De mensen willen ook jou zien op beeld. Mij niet, maar jou wel.
Ja, want die jongen die zei wel dat we een andere camera moesten hebben.
Dus ja, het maakt me allemaal niet uit. Actie, actie, actie,
actie. Actie,
ja. Hop, hop, hop. Ja, kom op.
Het komt in orde, dus daar gaan we mee aan de slag.
Ja, fijn. We gaan het eerst even hebben voor we ons draaiboek gaan volgen over wat zojuist binnenkwam. Het feit dat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep gaat in de zaak tegen Marco Borsato.
Ja, Marco.
Dus die is definitief vrij nu.
Ja.
Vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje van 15.
Ja, dus dan zijn ze waren toch niet zo zeker van hun zaak dan, denk ik.
Bas, ze hebben ongelooflijk lopen prutsen.
Ja.
Even afgezien van de lengte, want die lag ook aan de verdediging, het echtpaar Knoops. Maar ze zijn dus 4 jaar bezig geweest om bewijs rond te breien. Ze hoopten al die tijd op andere aangiftes. Die zijn niet gekomen of niet doorgezet.
Ja.
Dus de rechterbank maakte gehakt van de bewijsvoering van het OM. En het OM zegt nu zelf ook van ja, als we in hoger beroep gaan... dan wordt ditzelfde materiaal gebruikt, want we hebben alles aangevoerd wat we hadden. En dan verwachten we dezelfde uitspraak.
Ja.
Ja, dan dat heet gewoon een keiharde faal van het OM. Ik kan niet anders zeggen.
En nee, het OM staat in zijn onderbroek, in zijn hemd.
Ja.
En dat is een opsteker voor Borsato in ieder geval. En kijk, wat dit hele proces heeft duidelijk gemaakt... is wel dat er gewoon iets met Borsato aan de hand is.
Moreel gezien zeker, ja.
dat er moreel iets mis is met, ja. Met hem. Maar goed, dat is niet strafbaar, hè? Nee. Dat is niet strafbaar. En dat ligt nu wel allemaal op straat. Maar dat het ook. Kijk, anders zouden ze onterecht in hoger beroep moeten gaan. Kijk, dat ze niet in hoger beroep gaan, dat zegt mij al voldoende. Dan hadden ze deze zaak dus niet moeten beginnen. Omdat het zo'n. Je hebt te maken met een BN'er. Het is zo'n gevoelig onderwerp. Je moet echt goed beslagen ten ijs komen. Amerikanen hebben daar een term voor. Die noemen dat een fishing expedition.
Ja.
Dus je gooit een hengeltje uit en kijkt of er wat bijt. Als dat echt de bedoeling was geweest van, nou ja, we beginnen die zaak in de hoop dat er meer aangiftes zullen volgen. Ja, jongens, zo kun je niet met een rechtsstaat omgaan.
Nou ja, dat mag wel, maar dan moet je op het moment dat die niet komen en je zelf twijfelt aan je bewijs, moet je seponeren.
Nou ja, precies. Ja. En dat hebben ze dus ook niet gedaan. Dus nee, het is in ieder geval opsteken voor hem.
Ik vind maar wel, dat, Bas. Ja. Oh nee, maak je mij je zin af?
Nee, zeg maar.
Nou, ik vind wel. Kijk, Borsato heeft toen een tegenaangifte gedaan, smaadlaster, tegen dat meisje. Ik vind wel dat hij nu zo sportief moet zijn. Kijk, het OM besluit dus om niet alle mogelijkheden uit te nutten die het heeft. Want zou er een hoger beroep komen, dan zouden eerst die 500 uur tape uitgeluisterd moeten worden.
Ja.
Dan ben je zo een jaar verder voordat het gebeurd is. En dan overdrijf ik niet. Dus Borsato heeft nu een soort zielenrust. Die kan aan zijn toekomst gaan werken. Het zou hem sieren als hij de aangifte tegen dat meisje ook intrekt.
Ja, ja.
En ik geloof dat je een aangifte formeel niet kan intrekken. Maar dat hij in ieder geval zou vragen om dat meisje niet te vervolgen.
Hij kan een statement afgeven dat hij de zaak verder met
rust laat. Precies, dat hij vindt dat hij nu rust heeft. En dat hij dat meisje met wie hij al die jaren zo goed is geweest. En die misschien wel misbruikt is door de moeder in dat hele aangifte verhaal. Dat hij zegt van nou, dan gun ik jou nu ook die rust. Dat zou hem echt sieren, vind ik. Want uiteindelijk, Bas, niemand weet of die als volwassen vent van rond de 50 aan een meisje van 15 heeft gezeten op een manier die strafrechtelijk niet in de haak is. Hij is in elk geval van vrijgesproken.
Ja.
Dus,
nee,
dus ben je het daarmee eens? Dat Borsato moet er ook zo'n streep eronder. Het
is
eronder.
Voor alle partijen beter als er gewoon een streep onder wordt gezet. Ik zag dat hij in de top 2000, die ik nauwelijks volg, maar dat hij gelijk weer terug is. 5 nummers van Borsato in de top 2000. Hij gaat dus ook weer centjes verdienen. Hoe heet hij? André Rieu. Die wilde hem op het Vrijthof. Die geeft altijd van die fantastische shows op het Vrijthof. En daar heeft Borsato van gezegd, vond ik wel interessant van hem. Hij zei van nee, ga ik niet doen. Deze jongen die gaat sowieso heel 2026 nog niet optreden. Nee. Ik vind dat Borsato daar als BN'er, als bekende Nederlander, daar mooi zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij zegt gewoon van nee, jullie hoeven in 2026 niks van mij te verwachten.
Maar hoezo neemt hij dan zijn verantwoordelijkheid?
Nou ja, gewoon dat hij dat zegt, dat hij het niet boven de markt laat hangen.
Oh,
dat
zo.
Hij gewoon zegt, nee, ik ga gewoon niks doen. Dan weten jullie dat allemaal, klaar.
Maar ik heb van mensen die verstand hebben van zingen begrepen dat hij ook zeg maar een voetballer is die 5 jaar niet gevoetbald heeft. Dat je het zo moet zien. Het is geen fietsen, je verleert het niet.
Ja.
En zijn lichaam is ook aanzienlijk veranderd, dus zijn stem ook.
Hij is 100 kilo aangekomen. Ja. Dus
hij moet waarschijnlijk gewoon eerst weer de boel opbouwen. En is dat de reden? Dat maar goed, fijn dat hij het laat weten. Dan...
En hij zal sowieso geestelijk nog wel wat werk te verzetten hebben. Want de afgelopen jaren zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. Zal voor zijn ex-vrouw, Leontien van de Bordjes, en zijn kinderen zal het ook allemaal niet al te florissant zijn geweest. En hij zal zakelijk de boel op orde moeten krijgen. Dus hij zal. Maar ik vond het gewoon goed dat hij dat zegt. Ik ga niks doen in 2026.
Dat jij dacht, dan hoef ik geen kaarten voor André Rieu op het Vrijthof te kopen. Wat ik toch al niet zou doen. Maar in elk geval heb je nu de zekerheid dat je het helemaal niet wil. Bedoel je dat?
Ik ben groot fan van André Rieu. Ik zou er zelf niet naartoe gaan. Maar ik kijk wel eens zo'n show. Die zie je dan voorbij komen. En ik vind het echt heel knap hoe hij dan zo'n... Nou ja, het Vrijthof zelf ken ik wel, daar ben ik vaak geweest. Ik vind het gewoon heel knap hoe hij dan zo'n heel plein in vervoering weet te brengen. Je ziet dan mensen helemaal ontroerd zijn en zo. Maar ja, die horen ook voor het eerst in hun leven klassieke muziek waarschijnlijk. Maar goed, ik ben gek op André Rieu. Ik ben er groot voorstander van dat de klassieke muziek naar de gewone mensen wordt gebracht. Ken je dat programma? Hebben we wel eens over gehad. Maestro. Dat BN'ers die dan
ik
gaan
Ik weet
dirigeren.
Dat het bestaat, ja.
Fantastisch programma vind ik dat. Omdat je daarmee mensen die nooit naar klassieke muziek luisteren... in aanraking brengt met klassieke muziek. En ik ben erg voor zulke dingen. En ik vind André Rieu een groot ambassadeur van de klassieke... Nou ja, het is natuurlijk vooral Weense wals en zo. Maar toch, ik ben daar groot voorstander van. Hup André Rieu.
En op welk programma, welke zender wordt dat maestrowerk uitgezonden, was Paternotte?
Weet ik niet, eerst bij de NPO. Er zijn veel weinige
NPO. Dus nu is het niet saneer de NPO?
Nee, ik ben niet voor afschaffen van de NPO. Ik ben voor saneren van de NPO. Ja. Dus dat je de NPO beter, leaner, meaner, krachtiger
maakt. Dus je houdt het NOS-journaal, je houdt Sport in Beeld en je houdt Maestro.
En Maestro, dat is okay. Dat is verheffing. Dat mag voor mijn belastinggeld. Je hebt BN'ers, die laat je dirigeren. Dat is kostelijk om te zien. René Vroger, die kan dus geen maat houden.
Nee, ik kan ook niet zingen.
Die kan ook niet zingen, maar dat was een fantastische aflevering. Ja. René Vroger heeft gewoon geen muzikaal gevoel. Dus het is vermakelijk. En mensen die weinig met klassieke muziek hebben, die leren ervan. En die komen in aanraking met klassieke muziek. En dat mag van mijn belastinggeld. En zo duur is het niet eens, want het is gewoon ergens in een theater. En je hebt een cameraploeg die dan de deelnemers volgt en dan ben je er al. Dus ja. Dat is een perfect NPO-programma, Maestro.
Bas Paternotte wil het volk verheffen, mensen. De Joop ten Uyl van de jaren 20. Van de 21ste eeuw. Mooi man. Hey, dus nog een zaak waar wat mij betreft binnenkort eens een eind aan moet komen. Dat was het theater wat we vanochtend weer zagen in de Tweede Kamer. Even luisteren.
President Zelensky, you have the floor.
Thank you so much. Dear President of the House, Madam President of the Senate, esteemed members of Parliament, ladies and gentlemen, I want to tell you that I'm honored to greet you all and truly grateful for the opportunity, today's opportunity to address the Parliament of the Netherlands, and it's such a meaningful moment. We are now in the midst of the most intense and focused negotiations for peace since the beginning of this war, for true lasting peace. And we are not talking about a pause or a temporary uncertain solution. We are working closely with partners to finally end this Russian war against Ukraine and through Ukraine, again, the very essence of life in Europe. And that's why now we need the same strong political support that we had at the beginning of this war. Back then, the future was shaped by our joint efforts in defense. Today, the future depends on our shared political positions and political decisions. They once needed to root out every cause of this war.
Bas, nou begrijp ik dat die piep al vanochtend vroeg al uit Berlijn was aangevlogen naar Nederland. Mm. Hoe kan het? En dus ik om 10:30 trouw naar debatdirect.nl. Mm. Ja, en gewoon bijna een half uur laat hij mij wachten, jou wachten, 225 Kamerleden min die van Forum voor Democratie wachten.
Ja, vorige keer ook al.
Een brutale hond is het, man.
Het was een half jaar geleden dat hij hier al was.
Ja.
Dat was in juni dat hij de Kamer toesprak. Toen was hij te laat, omdat er ze kregen hun laptop niet op onze printer aangesloten. Nee, echt letterlijk. Dat zei Bosma toen. Dat was hij met het printerdraadje.
Oké. Draadje
waar minuten laat was, dat werd er niet bij verteld. Maar er staan mij een paar dingen hier tegen. 1. Hij is dus net geweest. Dat was een half jaar geleden. Ja. 2. Wat ik gewoon heel slecht trek. Ik ben erg voor militairen en leger. En ik ben daar gek op. Wat ik heel slecht trek, echter, zijn uniformen in de Tweede Kamer.
Ja. In vak K.
In vak K. Want je ziet ze wel eens bij commissievergaderingen. Dan, met name de minister van Defensie, laat zich vaak assisteren door iemand in uniform. Vind ik helemaal niet erg. Vind ik prima. Die heeft een adjudant bij zich. Dat hoort zo. Dat kan. Maar dat wij militairen van een ander land, ook al is het een bondgenoot van ons, zijn de Oekraïne, dat militairen in vak K gaan zitten, ik trek dat heel slecht. Dan laat ze gewoon een pak aantrekken. Maar ik trek het gewoon niet. Zo'n camouflage pak in ons parlement.
Nee. En als ook zo'n Karpatenkop erbij ook nog.
Ja, daar kunnen ze niks aan doen. Ah, ja. maar, Maar ik heb associaties met Fidel Castro en zo. Ja. Van die rebellen die dan in zo'n parlement zitten. Ik hou daar niet van. Het ergert me mateloos. Wat me ook ergert is dat Tom van Kampen de vergadering opende in het Engels.
Ja.
Dat moet je dus niet doen. Het is het Nederlands parlement, vriend. Zelensky is hier te gast. Maar we openen de vergadering netjes in het Nederlands.
Deed Bosma dat?
En dat weet ik niet of Bosma dat deed, maar Bas Paternotte die vindt gewoon dat als de Tweede Kamer of welke vergadering van de Staten-Generaal dan ook begint, openen we met Nederlands, want we spreken hier in Nederlands.
Ja, eens.
En daarna ga je over in het Engels om Zelensky welkom te heten natuurlijk.
Beleefdheid,
ja. Uit beleefdheid. En dat vind ik allemaal prima. Dus dat irriteert me ook mateloos. Verder, ja, goede speech. Ik bedoel, Poetin moet terug in het hok. We zijn dankzij Donald Trump redelijk dicht bij vrede aan het komen. Dat zegt Zelensky ook. Hè? Hij zei van, we zijn nog nooit zo dichtbij gekomen. Hij zegt heel goed, maar het moet wel een definitieve oplossing worden. Want anders komt Poetin gewoon weer terug. En we weten, dat gaat Poetin doen. Want Poetin is een gestoorde dictator. Dus daar heeft Zelensky ook helemaal gelijk in. En daarna zei hij terecht van, ja, en hopelijk volgende keer als hij mij hier ziet, dan is het vrede. En dat hoop ik ook, want ik ben er nu wel. Dit is de vierde keer, twee keer per video, twee keer in real life Zelensky in de Tweede Kamer. Ik vind het wel erg veel nu.
Ja.
Deze gozer, die krijgt miljarden van ons.
Zo, 17 miljard tot nu toe.
Nou, kijk eens aan. Zal ook wel moeten, want... moet wel. Ja, ik mag eerst even.
Ja,
zal wel moeten, even. Want je wil niet dat Rusland die oorlog wint. Poetin is een gestoorde dictator. Ik las ook mensen die op Twitter van, ja, als Poetin hier de baas was, dan ging het heel anders. Ja, inderdaad. Dan zat de hele redactie van Geen Stijl in de cel en mochten wij geen podcast meer maken. Dat is wat je krijgt als je Poetin wilt. Dus daarom is het allemaal belachelijk. Dus je moet daar geld in stoppen. Simple as that. Alleen, niet iedereen is daar blij mee. Bovendien is Oekraïne een van de meest corrupte landen op aarde. Ik bedoel, een van de beste vrienden van de Oekraïnse president, met wie hij zijn tv-bedrijf begon. Dat is volgens mij de gozer die een gouden toiletpot heeft laten in zijn appartement laten zetten. Ze zijn extreem, extreem corrupt. Jullie krijgen het geld van ons, maar ik hoef eigenlijk niet de hele tijd dan Zelensky in onze nationale vergaderzaal. En dan ook al dat geklap voor hem. En dat verdient hij niet. En het irriteert me, want hij wordt dan op een soort podium gehesen. Maar hallo, wij betalen dit, vriend. Je moet je niet laten toe applaudisseren. Je moet zorgen dat het vrede wordt. Je moet vechten. Nou, dat doen ze lekker goed. Hè. Ze hebben afgelopen weken een Russische duikboot tot zinken gebracht. Vind ik erg stoer. Maar dat hem, hoe noem je dat? Dat toegejuich van Zelensky, dat staat mij tegen. Want het is geen prettig land of zo, dat Oekraïne. Het is een corrupt land. En er moet daar vrede komen. Maar het hoeft niet allemaal in mijn nationale vergaderzaal. En dit was de vierde keer, hè? Ik vind het nu wel even genoeg geweest. Ik wil hem nog één keer zien. En dat is als het vrede is. En dan komt hij ons bedanken. En dan gaat hij ook zeggen, ik heb hier een koffer meegenomen. En dan geeft hij die koffer aan ons. En dan zijn dat allemaal zakelijke contracten die jij als Oekraïense president exclusief aan Nederland schenkt. Zodat we ook nog eens wat geld terugkrijgen van wat wij erin hebben gestoken. Dat is mijn... Dat is mijn punt. Dus ik hoop echt dat hij hierna niet meer langskomt. Een half jaar geleden hebben we dit hele toneelstuk al gehad. Het slaat nergens op. Dat is eruit.
Ja, fijn voor je. Nou, mooi. Gaan we naar het volgende onderwerp.
Nee, jij wilde wat zeggen.
Ja, nou hoeft het al niet meer, man. Het is godverdomme bij Gods gratie dat ik ook af en toe wat mag zeggen.
Nee.
Jij, 17 miljard, Bas Paternotte. Ja, ja, dat is allemaal prima, zegt Basje Paternotte. Maar goed, de Telegraaf vanochtend zeker weer niet gelezen.
Nee.
Nederland alleen met 17 miljard geeft meer geld uit dan drie veel grotere landen van Europa samen. Namelijk Spanje.
Ja, maar dat is belachelijk.
Spanje, laat mij ook even uitpraten, man. Spanje, ja. Italië en Frankrijk.
Ja.
Dus zou je ook kunnen. Nou, vorige week nog even beslist 2 miljard extra op verzoek van GroenLinks PvdA. Met steun van velen. Ja. Je zou ook een keer kunnen zeggen, nou, laten we eens even kijken, jongens. Level playing field. Hoeveel is je nationaal product? Hoeveel inwoners heb je? We gaan eens eventjes, net als straks bij het migratiepact, naar rato gaan we even betalen.
Dat is het volgende probleem. En dit probleem speelde ook onder Schoof. Hè? Dus zelfs toen Wilders nog in het kabinet zat... dat Nederland wil dan ook altijd in de eredivisie. En dat zegt Brekelmans, die zegt dat ook altijd trots. Hè? Wij zitten in de stootgroep. Nee, hoe heet dat? Vooraan, in de voorhoede. Ja. Wij zitten in de kopgroep. Ik wil helemaal niet in de kopgroep.
Nee, laat de grote landen maar in de kopgroep zitten.
Ik ben bereid dat de belastinggeld naar Oekraïne gaat. Maar ik wil niet in de kopgroep. Ik wil niet dat kleine Nederland, dat wij meer gaan betalen dan welke landen, zei je?
Dan samen. Frankrijk, Spanje en Italië gezamenlijk.
Wij betalen meer dan zij met hun drieën in totaal. Dat is belachelijk. Dat is belachelijk. Dat slaat nergens op. En je krijgt er daardoor ook steeds minder steun voor deze Zelensky. En daarom snap ik dus ook niet waarom ze me in die zaal halen. Want ik ben dus pro-Oekraïne. Ik vind dat ze die oorlog moeten winnen. Maar zelfs ik vind het belachelijk dat Zelensky wordt geverteerd voor de vierde keer nu. Of althans voor de tweede keer in het echt. In onze nationale vergaderzaal.
En Nina,
dus als je zelfs de steun van de genuanceerde Bas Paternotte verliest, dan moet je misschien gaan nadenken, waarom doen wij dit op deze manier? Waarom willen wij de hele tijd de kopgroep zijn? Want het levert ons echt niks extra's op, hè?
Tuurlijk niet.
Dat zeg ik. Als hij nou zegt, oké, en na de oorlog krijgen jullie een fantastisch contract. Wie regelt wel zulke soort dingen? Donald Trump.
Ja.
Donald Trump doet dat wel. Nederland doet dat niet. Dus we geven meer geld dan Italië, Duitsland en Frankrijk gezamenlijk. Absurd. Absurd.
Ja, toch
absurd.
Blij dat ik ook een kort intermezzo had.
Ja,
maar ik had nog wat dingen als het mag, hoor. Ik laat me wel weer onderbreken, want ik heb ze nu namelijk opgeschreven. Oh, omdat je me altijd onderbreekt. Jij zegt dat ze die man als een soort held ontvangen. Ja, maar het is nog erger, want de apotheose is elke keer een staande ovatie.
Ja,
een staande ovatie. En ik heb goed opgelet, Bas, want ik heb gekeken deze keer.
Ja.
Ik heb twee mensen in beeld gezien die eerder stopten met klappen dan de rest. Dat waren Henkie de Nek van BBB en Caroline van der Plas. Die keken om zich heen van wie klapt er allemaal hard, maar die waren zelf al gestopt. Maar over hun schouders zag ik Annabel Nanninga en Joost Eertmans tot het eind toe fanatiek meeklappen.
Ja.
En dat stoort me mateloos. Een staande ovatie. Jij zegt corrupt land. We moeten het gewoon benoemen tot wat het is. Oekraïne is gewoon een grote schurkenstaat. Alleen Rusland is een ergere schurkenstaat. Dus daarom steunen we wel Oekraïne en niet Rusland in deze oorlog. Maar het is een schurkenstaat. En dan kom ik op het goede nieuws. Want een van de dingen die gisteren dan uitlekte over de overeenkomst die eraan zit te komen, is dat de heer Zelensky bereid is om af te zien van het NAVO-lidmaatschap als de NAVO-landen maar voldoende militaire steun in zijn land toezeggen.
Ja.
Nou, dat lijkt me een uitstekend compromis.
Ja.
Dus we gaan hem wel helpen en er gaan ook militairen. En ik zet erbij, dat moeten godverdomme wel beroepsmilitairen zijn, vrijwilligers. Hè? Mm. En Derkie Boswijk als reservist.
Derk Boswijk, die moeten sowieso naartoe.
Die moeten er naartoe. Maar geen lidmaatschap van de NAVO en ook geen lidmaatschap van de EU. Je gaat geen criminele schurkenstaat in de EU meer opnemen. We hebben er zat. We zijn klaar mee.
Het is uitgesloten dat Oekraïne lid zou kunnen moeten worden van de EU. Dat wil ik helemaal niet. Dat is trouwens ook typisch Poetin. Hè? Poetin zegt, ja, ik heb er geen bezwaar tegen als ze lid worden van de EU. Eén, daar ga je niet over, want je bent een gestoorde dictator die een oorlog is begonnen. Twee, Poetin zei jaar geleden al dat een EU-lidmaatschap voor hem geen probleem is voor Oekraïne. Maar het gaat mij om de Nederlanders. Nederland is heel duidelijk geweest. Wij willen niet dat Oekraïne lid wordt van de EU.
We wilden
en,
ook.
En ze gaan het er ongetwijfeld gaan ze het er doorheen drukken.
Tuurlijk.
Maar het zou fucking belachelijk zijn. Ze hebben een associatieverdrag. Hè? Dus ze kunnen aan ons verdienen. Wij kunnen aan hun verdienen, theoretisch. Maar een lidmaatschap van de EU, ze halen. Ik bedoel, kom op, een vriend van de Oekraïnse president, die heeft een gouden toiletpot laten installeren. Dan voldoe je niet aan de voorwaarden om lid te worden van de Europese Unie. Gewoon niet. Dus iedereen die binnenkort gaat pleiten dat het wel moet gebeuren, die kan de tyfus krijgen, want het slaat gewoon helemaal nergens op.
Ik heb nog een vraag aan je.
Ja.
Wat vond je ervan dat alleen maar de leden van Forum voor Democratie uit Eerste en Tweede Kamer ontbraken?
Ja, maar goed, dat kennen we, dat weten we, want zij zijn Poetin-pijpers. Dus ze steunen wel Ansar Allah, hè, de vieren Jemenitische strijders, de Houthis, die steunen ze wel. Maar als Zelensky langskomt, dan nee, want we willen geen partij kiezen, bla 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 bla. Dat weten we, de Forum voor Democratie is pro-Poetin, die zijn voor een gestoorde dictator. Dat moeten ze zelf weten. Wat me irriteert is, want ik kreeg ook een berichtje op Twitter, iemand zei me, BBB heeft niet geklapt.
Ja, klapte wel, ze stopte alleen eerder.
Ja, nee, maar het moet niet uitmaken. Dat is toch de keuze of je nou wel of niet wil klappen. Dit is typisch Nederlands. Ben jij wel stil genoeg op 4 mei? Hè? Ik haat dat. Of ze nou staan, dat ze gaan staan. Oké, er is een buitenlands staatshoofd. Dan is het wel netjes om te gaan staan en te gaan klappen. Maar om daarna mensen te gaan beoordelen of ze te vroeg of te lang klappen, ik vind dat vreselijk. Maar dat wilde ik nog zeggen. Oh, weet je wat ik zo stom vind?
Nee.
We hadden laatst ook afgelopen zomer hadden we ook een andere president te gast. En die mocht niet de Tweede Kamer toespreken. Sterker nog, die is niet eens ontvangen door de burgemeester van de hoofdstad. Maar mag Donald Trump niet een keer het parlement toespreken? Dat had ik nou mooi gevonden. Donald Trump in de Tweede Kamer.
Ja, de man die de oorlog in het Midden-Oosten en in Oekraïne en Rusland aan het beëindigen is, bedoel je?
Daarom.
Die maar gaat ons heel veel centjes besparen.
Er is niet eens over nagedacht, volgens mij.
Klopt. Nee, maar dat is omdat het Donald Trump is. Goed, nog één ding, Bas Paternotte, maar ik ben het eigenlijk kwijt. Dus laat ook maar verder. Ik weet het alweer. Stel nou eens, even hypothetisch, hè. Ik weet dat je een hekel aan hypotheses hebt, maar we doen het toch. Stel nou eens, Joost Eertmans had jou op speciaal verzoek van Annabel Nanninga een paar maanden geleden gezegd, Bas, we hebben je echt nodig, je moet de Tweede Kamer in. En jij had gezegd, nou ja, waarom niet? Als ik factuurtjes kan sturen, dan doe ik dat gewoon. Hoe was jouw gedrag vandaag geweest? Had je meegedaan aan de staande ovatie? Was je eerder gestopt? Was je thuisgebleven? Wat had jij gedaan? Aan welke kant van de geschiedenis had jij gestaan?
Dit is toch vreselijk als dan? Überhaupt alsof ik geschikt... Ik ben toch ik gaat ben het veel niet om, chanteerbaar to the om point. Kamerlid te worden.
To the point.
Ik had keurig opgestaan en een paar keer geklapt. En daarna was ik weer gaan zitten. Ik was niet een staande ovatie gaan geven. Gewoon niet.
Nee, dus je was als enige gaan zitten. Daar komt het dan op neer, hè?
Dat denk ik wel.
Goed punt. Ja, netjes. Oké, nou, dankjewel, Bas.
Ja, maar nog afsluitend. Kijk, het hele probleem wat hij speelt is... Zelensky is een mascotte. Zelensky is een mascotte voor het kabinet van... Kijk eens, we hebben hem geld gegeven. We geven hem een showtje. Of hij geeft ons een showtje terug. Hè? En Kamerleden vinden dat prachtig. Van, nou ja, wij hebben jou geld gegeven. Kom jij maar een praatje houden. Maar bij mij als burger landt dat dus niet zo. Omdat ik ben dus voordat hij dat geld heeft gekregen. Maar ik hoef dat showtje niet te zien. Nee. Ik wil helemaal niet dat die militairen bij mij in mijn kamer zitten. Ik wil dat ze die oorlog afmaken, vrede sluiten. En dat het dan is afgelopen. Dat er geen geld meer naartoe. Ik hoef die show niet terug. Ik wil gewoon boter bij de vis. Dus ik wil dat ze niet met gouden toiletpotten bezig zijn. Ik wil dat er een punt aan die oorlog komt. Ik hoef ze niet hier te zien. Dat was afgelopen juni, hebben we hem gezien. Prima, had het daarbij gehouden. Het irriteert me mateloos. Ja.
Hey, denk jij dat als die vrede er is?
Ja.
Wat gaat Zelensky doen dan? Want hij is ook al bereid tot verkiezingen inmiddels.
Ja.
Maar wat gaat hij doen, denk jij?
Nou ja, goed. Het is een wartime president. Dus die gaat daarna gaat die lekker het lezingencircuit in. Die neemt niet aan dat hij ook nog eens het land gaat opbouwen.
Ja. En wordt hij van een flat geduwd, denk je?
Deed Churchill ook niet. Hè?
Wordt hij van een flat geduwd?
Het lijkt me wel dat hij de rest van zijn leven moet oppassen voor Russische snuiters die bij hem in de buurt komen.
Spannende tijden, Bas.
Nee, maar goed, als er straks vrede is, als dat allemaal lukt... Je ziet dat hij zichtbaar 100 jaar ouder is geworden.
Ja, hij is heel oud geworden, dat klopt.
Dat laat hem dan lekker... die gaat lekker het lezingencircuit in.
Zijn zakken vullen.
En terecht hoor, want hij heeft een goed verhaal te vertellen, ongetwijfeld. Maar nee, ja, maar hierna dan maar weer een nieuwe president, lijkt mij. Maar ja, het is een corrupt kutland. We moeten dat gewoon heel goed in de gaten houden.
Zeker. Oké, nou, fijn dat je niet vraagt wat ik zou doen. We gaan over naar Nederlands.
Wat zou jij doen?
Zou Jens Dijkgraaf zeggen.
Wat zou het lid Dijkgraaf, het Eestega, hebben gedaan?
Ik denk dat ik principieel afwezig zou zijn. Maar dat geldt voor elk staatshoofd dat in de Tweede Kamer komt spreken van een ander land.
Net zoals de FVD'ers.
Nee, maar die doen het omdat ze pro-Russisch zijn.
Ja.
Ik zeg ook, het geldt voor elk staatshoofd. Dus ik vind gewoon dat, jij noemt het altijd heel plechtig, de nationale vergaderzaal.
Ja.
Dat is het ook. En dat moet het ook blijven.
Mm-hmm.
En één keer per jaar, of dan komen Eerste en Tweede Kamer samen op Prinsjesdag. Hè? Mm-hmm. En dat is een zitting waarbij ook gasten aanwezig zijn.
Ja.
Nou, daar zou die van mijn part bij kunnen zitten.
Ja.
Dan zou ik niet wegblijven. Maar in de nationale vergaderzaal moet alleen de nationale vergadering worden gehouden van de Tweede Kamer.
En dus als president Trump was langsgekomen?
Zou ik precies hetzelfde redeneren. Want als ik het bij Zelensky al had gedaan.
Okay.
Als Trump nou als eerste zou komen, zou je kunnen zeggen, ja, dit is de man die heeft gezorgd dat we 17 miljard niet meer hoeven uit te geven omdat er vrede is.
Ja.
En die de Israëliën, dan zou ik misschien een opportunist zijn en zeggen, hey, Donald Trump is er gaaf.
Ah, dus het is niet principieel.
Ik ben nooit principieel, Bas, kom op.
Nee.
Principes. Nee, ik ben soms wel principieel, maar op dit soort punten. Wat me gewoon kijk, ik zeg gewoon constant, Oekraïne is een schurkenstaat. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders op dit moment die zeggen dat Amerika een schurkenstaat is onder Trump.
Ja.
En op sommige gebieden hebben ze een punt. Hoe die gisteren weer belachelijk tekeer ging tegen die regisseur die is overleden.
Ja, ongelooflijk.
Meatball uit All in the Family. Meatloaf, weet ik veel. Meatball, dacht ik.
Meatball, ja.
Ja, denk je gewoon, wat een imbecil.
Ja.
Maar Trump is in mijn ogen wel de leider van de vrije westerse wereld. Nog altijd.
Die nu overal vrede aan het stichten is.
Precies. Die het wel voor elkaar krijgt. Terwijl in Nederland heel veel parlementariërs oorlogzuchtig zijn. D66, ja. VVD met name.
Ja.
Maar ik denk dat ik principieel weg zou blijven. Ja, en de makkelijkste oplossing is natuurlijk, steek 's avonds je vinger in je keel en je bent ziek.
Mm.
Maar goed, dat is wel laf een beetje. Maar laat ik het zo zeggen. Ik snap de neiging van partijen die niet komen beter dan de neiging van mensen om een staande ovatie minutenlang te gaan doen voor de leider van een corrupt en corrupte schurkenstaat.
Ja.
Snap je?
Caroline had het niet toegestaan. Die had gewoon gezegd, nou is het afgelopen. Jij gaat gewoon lekker daar in je bankje zitten.
En dan zou ik mijn t-shirt aandoen, niet mijn oorlogvriend.
Ja. Dat had een mooi statement
geweest. Want dat is het namelijk. Het is en blijft niet mijn oorlog, wat zou ik beweren? Ja. Kijk, Mark Rutte die nu de wereld waarschuwt voor de derde wereldoorlog. Het is dezelfde Mark Rutte die 15 jaar lang alles, maar dan ook alles heeft weggelachen. En ook zwaar te weinig geld heeft uitgegeven aan de NAVO.
Ja.
Dus die neem ik ook volstrekt niet serieus.
Nee, dat is die bizarre dubbelrol van hem.
Niet dat mijn oorlog, Bas Paternotte.
Hij heeft ons zelf zwakker gemaakt. Dus dat,
weet je wat wel een beetje...
Dat had een stunt geweest, ja. In je BBB-lid Dijkgraaf in een niet mijn oorlog shirt.
Ja, je weet dat dat niet mag, hè? Dus dan had Tom van Kampen had dan aan mij gevraagd of ik mijn shirt wilde uitdoen. Ja. Had ik gezegd, alleen als het hier mag, Tommy.
Ja.
Ja, en hadden we even die behaarde borst van Dijkgraaf vol in beeld gehad.
die vierkante.
want ik ben natuurlijk, doordat ik vorige week ziek was, wel weer een paar kilo kwijt. Nog steeds. Die zijn niet teruggekomen, ondanks dat het vocht is. Dus het had weer gekund. Nou, en mijn rug is vorig jaar gelezen.
Ja.
Dus het was niet eens echt gezegd dat je zegt van gadverdamme. maar ook geen vrij beeld, laat ik eerlijk zijn. Het is niet dat ik mijn borst daar elke week laat knippen en zo.
Wat een verhaal nu alweer.
Ja, nee, maar goed. ik vind gewoon... Kijk, ook als Donald Trump had gekomen, doe het gewoon lekker in een kerk.
Ja.
Doe het in een grote zaal. Whatever. Doe het op de Driestar in Gouda, waar wie het Duklaas nog 1000 man toesprak.
Ja.
Maar doe het niet in de nationale vergaderzaal.
Ja.
En dan sowieso, ik vind het Engels van Trump een stuk beter te hebben dan dat van Zelensky. Want ik moet echt moeite doen om die man te verstaan.
Ja, hij heeft zijn stem ook niet mee. Hij heeft echt zo'n
What do you mean?
Zo'n rasperige...
Ja.
stem en dan dat gekke jasje. Maar goed, het allerergste vind ik gewoon die militairen die daar zitten. Ja. Dat staat me echt zo tegen. Dat, nee. Maar goed, anyhow.
We zijn eruit. We gaan naar Nederlandse ellende. Want Nederland is ook een plek waar sommige rechten, waar de rechtsstaat af en toe in gevaar is.
Ja.
En dat bleek zondag. Was bij het Concertgebouw. Dat gedoe met die zanger, die Israëlische zanger die in het leger was geweest. Schande. Alle Israëlische mannen zijn
in het leger. Hij is de voorzanger van het Israëlische leger. Ja, dat is waarom ze boos zijn.
Ja. Maakt me allemaal niet uit. Iedereen in Israël moet in het leger. En als de Israël dat goede leger niet had, dan hadden we heel veel producten niet gekregen.
Ja.
Het is gewoon een zeer ontwikkeld land. Bla, 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 bla. Punt is, Halsema wilde een demonstratie van paliepijpers tegen die voorzanger uit het leger verplaatsen. Dus Halsema deed een keer wat goeds. En wat doen de paliepijpers? Die gaan naar de rechter. En de rechter zegt, nee hoor, in stilte mogen jullie daar best demonstreren bij dat concertgebouw. Nou, werd natuurlijk één grote tyfusbende, was wel te voorzien. ME erbij, meer ME daar dan bij Ajax Feyenoord dezelfde dag. Uniek, echt uniek. En daar, dan heb je natuurlijk de pers die zijn werk moet doen. En die als ze geaccrediteerd zijn een politiepersekaart hebben. En dan zeker hun werk mogen doen. En toen was er een gozer van Poont, ene Tom Oldhoff. En die had een dialoogje met een politieagent. Die man was slecht te verstaan, dus ik heb het geluid van de politieagent iets harder gezet, zodat hij ongeveer net zo hard praat als Tom. En daar gaan we even naar luisteren.
Mag ik even verzoeken om deze locatie even te
verblijven? Waarom precies? Ik ben journalist.
Hier moet je zijn voor demonstranten. Het is een stilte demonstratie.
Dus ik mag hier ook gewoon staan?
Nou, om escalatie te voorkomen.
Mogen geen journalisten in dit vak komen?
Dat zeg ik niet.
Dus waarom moet ik hier dan precies weg?
Een vriendelijk verzoek.
Maar dus moet ik hier nu weggaan? Maar waarom moet ik hier dan weggaan?
Voor vriendelijk verzoek om escalatie voor te komen, heb ik u drie keer gezegd.
Ja, maar die escalatie komt niet vanuit mij.
Nee, u mag even mee.
Ja? Dus deze mensen die bepalen dan wie er hier mag zijn. Maar geen toestemming om mij hier weg te laten halen door de politie.
Ik heb toestemming gekregen om in stilte te demonstreren. Maar als jij hier komt, dan kunnen ze dat niet handhaven. Begrijp je wat ik bedoel? Ja?
Ik snap er niks van. Vriendelijk verzoek
alsjeblieft. Bas, ik had op Twitter de grap gemaakt van waarom spreekt die BOA zo slecht Nederlands?
Oh, was het een BOA?
Nee, het was geen BOA. Het was een politieagent met drie strepen. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar dat is geen leerlingagent. Nee. Maar die man spreekt A, abominabel Nederlands.
Heel slecht.
B, heeft hij een heel slecht verhaal. En C, zegt hij tegen Tom Oldhoff van Poont, jij.
Ja.
Nou, ik weet niet in welk land deze Pipo geboren is. Ik weet wel dat hij heel slecht Nederlands heeft geleerd en dat het echt belachelijk is dat dit soort mensen politieagent kunnen worden in Nederland. Dat ten eerste. Nou, en dan inhoudelijk. Ben je het trouwens met me eens of niet?
Ja, absoluut. Het is belachelijk.
Gênante vertoning was dit. Maar dan de inhoud. Ja, de pers wordt gewoon, dus niet de paliepijpers die zich niet aan de afspraak van een stilteprotest hielden, worden weggestuurd of afgevoerd. Maar een journalist die met een politiepeskaart in een demonstratievak is, hè, wat gewoon mag, die wordt vriendelijk verzoek wordt weggestuurd. Hè? Want daarna hoor je een vrouwenstem. En dat is zeg maar een soort woordvoerder van de politie die het iets dwingender zegt. Maar een journalist wordt afgevoerd. Vriendelijk verzoek. Dus hij moet niet, maar hij moet wel. En hij zou voor escalatie zorgen. Bas, dit is de omgekeerde wereld.
Dit is de wereld op z'n kop. Dit is de rechtsstaat van Femke Halsema. Want zij is de baas daar. Dus dit is hoe zij
het is bij Jan van Zaan in Den Haag niet anders. En bij Schouten in Rotterdam is het ook niet anders. En bij Dijksma in Utrecht is het ook niet anders.
Ik weet niet of Jan van Zaan of in Den Haag journalisten zo zijn aangepakt als we hier hebben gezien.
Ja, dat is waar.
Het Oldhoff maakt één fout. Dat is een pro-tip. Ik zal ook bijbehorende anekdote zo vertellen. Maar hij had moeten zeggen, vordert u mij? Ik ga alleen weg als u mij vordert.
Ja.
Ja, en vorderen, dat is zeg maar echt een bevel van een agent wat je dan moet opvolgen. Ja. Als je dat niet doet, dan ben je een overtreding.
Maar dat durfde die agent niet of hij snapt het niet wat het is.
Nou ja, of Oldhoff zei het niet.
Nee, dat sowieso.
Dus hij had moeten zeggen, vordert u mij? En dan kun je lachen namelijk. Want nu komt die anekdotes. En voor mijn favoriete anekdotes uit de tijd dat journalisten nog wel solidair met elkaar waren. Dit is een van de kabinetten Balkenende. Er is een of andere crisis. Wij met z'n allen naar algemene zaken. Er was een crisis, balken. En er zou misschien een persconferentie daar, hè, Algemene Zaken Binnenhof, zou die daar een persconferentie geven. Was nog niet helemaal duidelijk. Dus alle journalisten van het Binnenhof stonden daarvoor. Het was in de winter, het was koud. Misschien wel 50 journalisten. Het zouden er nu 150 zijn, maar goed. En er komt een agent bij, want die trekt het heel slecht dat er zo'n hele groep journalisten voor het ministerie van Algemene Zaken staat. En die probeert orde te scheppen. Hè? Sommige agenten hebben dat. Dan worden dat een soort kleine SS'ertjes. Die willen dan orde in de chaos scheppen. Dus die begint een grote mond op te zetten tegen een cameraploeg van, volgens mij was het RTL. En hij zegt, nee, je moet nu weg. Want nee, jullie moeten daar gaan staan. Ik wil niet dat je hier gaat staan. Dus die agent die wordt bozer en bozer. Ja. En die cameraman zegt, ja vriend, wij doen gewoon ons werk. En anders, of u moet mij vorderen.
Ja.
En dat was het sein voor alle andere cameramannen. Dus die ene cameraman die zegt luid genoeg, of u moet mij vorderen. Bam! Seconden later staat die agent in kwestie baat in het licht.
Ja, van alle camera's.
Van alle cameramannen om hem heen in een cirkel. 5, 6 cameramannen, allemaal met hun lampje bovenop, knippen ze dan aan. Ja. Dus het was daglicht opeens, stond die agent daar. Van nou, zeg het maar, ga maar vorderen. En toen kwam heel snel een woordvoerder uit het ministerie aangerend om de boel een beetje te gaan sussen. Want anders was het helemaal uit de hand gelopen. Dus zo ging dat vroeger. Dus als een agent een journalist lastig viel, dan kwamen alle andere journalisten die journalist te hulp. En dat is hier schijnbaar niet gebeurd. Vind ik heel jammer.
Of die andere journalisten waren er niet.
Ja, maar goed, de solidariteit, die heb je wel nodig. Ja, want je kan je niet de les laten lezen door zo'n agentje. En helemaal niet als hij de Nederlandse taal nauwelijks machtig is.
Ja. Nee, maar los van de Nederlandse taal, ook zijn verhalen rammelden gewoon aan alle kanten. Ja. En het is...
Ja, met je de-escalatie. Hallo, die gozer die werkt voor Poont, die staat er met een camera. Hij maakt geen onderdeel uit van het verhaal. Hij filmt het verhaal. Dus jij kan deescaleren wat je wil, maar de journalist moet gewoon zijn werk kunnen doen.
Ja.
Dus het hele verhaal deugt ook niet.
Nee, gelukkig staat er nu een vlammend commentaar van NVJ-voorzitter Thomas Bruning op de website villamedia.nl, waarin hij het opneemt voor de journalist van Poont.
Oh, is dat zo? Of nee, is dat een grapje?
Dat is natuurlijk een grapje.
Ongelooflijk slecht, hè?
Ja.
Nou, dat bedoel ik dus met die solidariteit. Die is het dus niet.
Ik vind het zo erg, Bas. En ik sprak dit weekend toevallig iemand, maakt niet uit wie, maar ze is een jaar of 10 geleden in Turkije vastgezet.
Mm.
En toen hadden we het ook over, als je kijkt hoe dit land naar de kloot is gegaan in 20 jaar tijd.
Ja.
De pers was iets, hè?
Ja.
En dat is gewoon weg. Joden, die konden zich redelijk veilig wanen in dit land.
Ja.
Dat is gewoon weg. Nou, zo kan je een hele waslijst maken van dingen die allemaal niet meer bestaan. En we hebben het allemaal laten gebeuren.
Het is
in progress.
Ik was gisteren vrij, hè? Ik ben tot vrij op maandag. Ja. Dus ik heb op Twitter een paar fotootjes gezet. Ik ben even door de stad gaan rijden, omdat ik even al die kapotgeslagen universiteitsgebouwen van dichtbij wilde zien. Maar het is echt ontluisterend. Gewoon het academiegebouw, hè, zeg maar het hoofdkantoor van de universiteit in Utrecht. Dat eeuwenoud, gewoon alle ruiten ingeslagen. Alles onder de rode verf.
Ja.
Het is ongelooflijk. Dat is mijn Utrecht. En we hebben nu dus in een week tijd, heb ik verteld, die Syriërs die hier op de gracht enorme file uren lang hebben veroorzaakt en later gratis bleken te kunnen parkeren. Of althans, ze hebben geen boete gekregen, omdat ze een auto's in de stad hebben gekwakt. Nou, verder dan dus die demonstranten die de universiteitsgebouwen, eeuwenoude universiteitsgebouwen hebben gesloopt. Het is bijna ons Nederland niet meer, toch, op deze manier?
Nee, dat is het. En nul arrestaties zeker, bij dat universiteitsgebouw.
De politie heeft dus op Twitter, hè, daar is Twitter dan opeens wel goed genoeg voor, een oproep gedaan om te kijken of er ook mensen waren die misschien hebben gezien wat er is gebeurd in de binnenstad. Dus ze hebben gewoon niemand opgepakt, volgens mij. Nee. Het is echt één grote tering, sorry.
Ja, en dat, ik vind het zo erg. En daarom, Bas, we hebben het in de synagoge al over gehad. 2026 wordt mijn jaar, hoor. Ik ga helemaal los.
Oh ja, daar gaat los. Ja. Ja.
Dus ik weet niet of je meedoet. Ik hoop het wel.
Tja, we gaan het...
Dit duurde lang, dit duurde lang.
Ja, wat, ik moet allemaal dingen. Ik moet camera's regelen.
Ja, dat is het belangrijkste. De rest komt wel. Je moet geen camera's regelen. Je moet zeggen wat we moeten aanschaffen.
Ja, wat we moeten aanschaffen.
En in jouw geval hoe je het allemaal moet installeren... zodat jij ook gewoon kan filmen op het moment dat wij een podcast opnemen.
Ja, maar jij moet dus dan ook nog eens het beeld en het geluid kunnen samenvoegen.
Ja, dat kan ik.
Oh, oké. Okay.
Dat heb ik geleerd in mijn 7 weken bij Pound, weet je wel.
Oké. Okay.
Ik weet iets met Pro heette dat programma op het eind. Ja. Nee, maakt niet uit.
Dat
kan ook.
15 jaar geleden.
Het kan ook met het programma wat jij gebruikt voor je filmpjes. Dus dat is allemaal het probleem. De issue is, er moet beeld uit Utrecht komen. En dat moet in Heester gaan komen.
Ja.
Dat is het ding. En het moet... Je moet gewoon, als we een podcast opnemen, moet je met je smoel te zien zijn. En niet dat we een hele grote microfoon zien hangen. En daarachter twee oren zien komen.
Ja, nee, precies.
Want jouw oren zijn minder opvallend dan die van het neefje.
Ja.
Nog even één ding, Bas. Over dingen die echt te waanzinnig zijn voor woorden. We zagen opeens in het NOS-journaal... hoorden we dat bij de Chanukka-viering in Utrecht van Rabijn Heinz...
Ja.
Zwaar beveiligd. Maar dan hoorden we opeens een NOS-verslaggever vertellen... dat op de voorste rij de Kamerleden zaten. En er zat inderdaad Marjolein Faber van de PVV. En 2 stoelen verder zat... een zus van een ex-Kamerlid, namelijk Soumaya Sala, de Hofstadgroep terroristen.
Voormalig Hofstadgroep terroristen.
En toen jij dat zag, wat dacht jij toen?
Nee, dit is toch waanzin? En nou ja, het was hier verderop in de vereniging. Dat is een soort sociëteit. Het is tegenwoordig ook een restaurant. Ik lunch er wel eens. Daar heeft Rabijn Heinz haar nieuwe... zij is dan zijn protégé. Dus wat is hij dan van haar... Nou ja, goed, haar beschermer.
Hij is geen sugar daddy, voor zover we weten.
Nou, dat weten we niet. Want
voor zover we weten, zegt hij.
Ja, want ze hebben bij hem in huis gewoond in ieder geval. Dat weten we wel. Ja. Maar hoe dan ook, Rabijn Heinz, een Utrechtse rabijn... dat is beschermheer, dat woord zocht ik. Is een soort beschermheer van Soumaya Sala. Dus die heeft er natuurlijk uitgenodigd, want dat was zijn feestje. En zo zat ze dus op de eerste rij. Het is echt ongelofelijk, hè? Deze vrouw, dat heb ik onthuld op Geen Stijl afgelopen zomer... Die ging naar de rechter omdat ze een baan bij Defensie had gekregen. Maar de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst... die heeft daar een stokje voor gestoken... omdat het niet in het nationaal belang... dus dat zei de rechter letterlijk, hè?
Ja.
Niet in het nationaal belang is... dat een extra Hofstadgroep terroristen... een gevoelige functie bij Defensie zou krijgen. Deze vrouw mag dus op de eerste rij zitten... waar dus ook Kamerleden zitten... en waar notabene Marjolein Faber zit van de PVV. Die, ik denk dat zij geen idee heeft...
Nee, ik denk ook.
Wie Soumaya Sala is, of dat ze de naam misschien wel kent... maar dat ze geen idee heeft hoe ze eruit ziet. Want anders had ze...
Mag je hopen dat ze anders daar niet had gezeten?
Mag je, want iemand zei van... waarom staat Marjolein Faber dit toe? Maar je kan veel van Marjolein Faber zeggen... maar als ze dit had geweten, had ze daar natuurlijk niet gaan zitten. Dus dat kan ik me niet voorstellen. Dat zij heeft gezegd... oh, ben jij nou Soumaya Sala? Wat leuk, wat gezellig. Maar het is toch
mag
absurd.
Mag ik bij een leesclub? Ja.
Het is echt absurd. En zo'n journalist die dan... kun je dat dan de journalist...
Een journalist van de NOS moet Soumaya Sala herkennen, Bas.
Ja, hij moet haar wel herkennen eigenlijk.
Ja, toch.
Hij moet
wel
herkennen. Dus hij moet
grote verhalen in de Volkskrant, in het Algemeen Dagblad, op tv geweest.
Hij had gewoon moeten zeggen... Goh, wat opmerkelijk. Soumaya Sala zit op de rij waar de Kamerleden ook zitten.
Maar dus
ongelooflijk, hè? Ze is als onkruid. Ze blijft maar opduiken. En ze doet het erom. Hè? Want ze kan ook besluiten, ik blijf gewoon op de achtergrond. Ik ben een veroordeelde terroriste. En ik ben eruit gekeild bij de VVD. Misschien moet ik gewoon mijn eigen centen maar eens gaan verdienen. En ik laat mezelf niet meer zien. Hè? Beetje zoals Marco Borsato. Dus ik laat me gewoon even een jaar niet zien. Maar ze weet... Ze regelt gewoon dat ze vooraan zit. Want dan weet ze dat ze in beeld komt. En dan weet ze dat wij dat zien. En dat wij er boos over worden.
Maar dat vind ik nog een van de meest verbazingwekkende dingen. Wij slaan erop aan. En verder slaat er echt geen hond op aan. Vinden mensen
dat Wilders heeft er niet eens wat over gezegd. Hè?
Wat zegt dat nou? Dat vind ik verdacht. Geert Wilders die heeft een heel groot nummer gemaakt. Mede omdat wij er bovenop zaten toen. Hè? Ton F. van Dijk bij HP De Tijd. En wij in onze podcast. Ja. We zaten bovenop het hele netwerk van Soumaya Sala.
Ja.
En we deden gewoon ons werk, zoals dat eigenlijk hoort.
Ja.
En toen ging Wilders heel hard roeptoeteren over het feit dat ze adviseur van de VVD was. En dat heeft hij uiteindelijk heeft dat toe geregeld dat Dylan Jussilkus eruit geflikkerd heeft. Daar komt het toch op neer. Terecht. En nu is Wilders stil. Hoe kan dat nou? Terwijl zijn protégé Marjolein Faber, want zo mogen we het toch wel noemen, er gewoon op één messteek vanaf zit. Er zat één gozer tussen. Ja. Nou ja, dat ben je een gozer die er niet uitzag als iemand met wie je de oorlog gaat winnen. Het was niet, geen mannetje van de diensten. En Wilders is doodstil. En dat vind ik verdacht. Dat vind ik raar.
Dat vond ik ook opmerkelijk.
Kan ik niet verklaren. Ja. Behalve dat ik het kan verklaren als die op weg is naar de uitgang. Dat hij denkt, want ik keek natuurlijk in zijn timeline. Dan zie je aankondigingen van twee spreekbeurten in Amerika. Ik zie tweets in het Engels. Ik dacht van, het zal toch godverdomme niet waar zijn dat we over een paar maanden moeten roepen. Hé, Laila Gül, je had gelijk. Geert Wilders gaat naar Amerika.
Dat
geloof ik ook niet. Maar het is verdacht dat Wilders dit liet passeren.
Ja, dat zat ik ook te denken. Of het boot het nog steeds niet met Faber, dat zou kunnen. Dat hij zo boos op hem. Want hij was op het laatst was hij dus ontevreden over Faber.
Hij had toch een nummertje kunnen maken over moslimterroristen.
Ja, daarom. Maar ja, het is Geert Wilders. Hè. Het is een raadsel verstopt in een enigma. Want ik vond het ook raar. Het is uitgerekend Wilders zou moeten zeggen van, ook al is er maar één tweetje van, wat kijkers heeft zich er weer tussen gewrongen, weet ik veel.
Zal Soumaya Sala trouwens deel gaan uitmaken van de conservatieve zuil van Wiert, denk je? Want er was een tijd dat Wiert ook goed met haar was, hè?
Oh, en
dat
zo?
Dat was de periode dat ze in die leesclubjes zat.
Ja.
Met de vrouw van Pieter Omtzigt. Met Elma Draaier. Met die twee Bepjes die bij de Telegraaf een podcast hadden.
Oh ja, dingetje en dingetje. Ja.
Dingetje en dingetje, precies die. En in die tijd, ze pakte iedereen in. Ik bedoel, waarom heeft ze ons niet ingepakt? Omdat ze ons nooit gezien heeft. Anders had ze misschien ook geprobeerd, Bas.
Ja, maar goed, wij zijn daar gewoon volstrekt voor ongevoelig.
Dat sowieso, maar ik bedoel,
ze heeft er zelfs verzonnen, hè, dat ze mij heeft
ontmoet. Ja, weet ik.
Dus
ja,
dat verhaal, dat vertelt ze ook aan anderen. Van Bas Paternotte, die ken ik, die heb ik ontmoet. Terwijl dat bullshit is. Ik heb die vrouw nog nooit ontmoet. Ze is een fabulante, gewoon een gevaarlijke fabulante.
Ze heeft een keer in een auto klaargestaan om jou te observeren, maar dan is je niet opgevallen.
Dat zou kunnen, dat zou kunnen.
Ja. Maar ik vind het echt, ik vind het ongelooflijk dat het nul ophef oplevert. Dat Geert Wilders zijn mond houdt. Dat al de PVV'ers zwijgen erover.
Ja.
Vind ik heel raar. Nou ja, ik vind het verdacht. Ik kan niet anders zeggen.
Ja, dat is vreemd.
Ja, dit land is knettergek. En ze is natuurlijk ook nog altijd gelieerd aan dat clubje van Roy de Ruiter. Gijs Tuinman kent er goed. De staatssecretaris van BBB.
Ja.
En iedereen is stil. Ik trek zulke dingen slecht.
Ja, nou ja, ze hopen misschien.
Ik denk af en toe van deze mevrouw is gewoon in dienst van de overheid.
Nou, dat weet ik niet. Maar misschien dat ze er proberen dood te zwijgen. Dat ze dan denken dat het probleem op die manier weggaat. Maar nee, het probleem gaat dus niet op die manier weg. Want ze heeft dus geprobeerd een baan bij Defensie te krijgen. Je bent gewoon niet van eraf. En dat is iets wat in de gaten moet worden gehouden. Want het is heel simpel. Het is een voormalig Hofstadgroep terroristen die zich de hele tijd rondom de macht, of het nou Kamerleden of ministers zijn, premiers, of ambtenaren, continu rondom de macht zich probeert op te houden. Dat is iets wat je zeer scherp in de gaten moet houden. Want het is namelijk niet normaal. Het is abnormaal. En we moeten niet normaal maken wat niet normaal is, zei de moedige vorst
dan. Ja, dat weet ik dat hij dat zei. Nou, daar had hij toch een keer gelijk in. Ja. En het gekke is, Bas, dat doen we in dit land dus wel. Op een paar eenzame critici.
Daar begon je mee. Het wordt steeds raarder in Nederland met journalisten. Het is zwart wordt wit, oorlog, vrede. Journalisten die dan worden weggestuurd terwijl ze gewoon hun werk doen. De hele stad, de hele binnenste, mijn wijk wordt overgenomen. Dan weer door pro-Palli-pijpers, dan weer door Syriërs. Het is
ja, wat dacht je van Eestega? Oh nee, hier niet.
Nee. Dat is het enige mooie, dat jij zo weinig Syriërs hebt.
Ja, nou ja, Syriërs, dat we gewoon nergens last van hebben als je je ogen sluit voor de boze buitenwereld.
Ja.
Mensen, en dit soort positieve verhalen, die ga je dus, die kan je dus niet alleen op dinsdag gratis horen, maar die kan je ook horen als wij ergens in de week Bellen met Bassie opnemen, een andere podcast. En als we op zondag de Bassie en Jan Synagoge podcast opnemen. En als we ten tijde van verkiezingen en formatie en entertainmentprogramma's als BNB voor Liefde, Winter voor Liefde en de Hanslers.
Ja.
En binnenkort waarschijnlijk ook Married at First Sight, als we extra podcast speciaal voor de vrouwtjes maken. En dat kost je dan €40 per jaar of €4 per maand als je aan aanmeldt via petjeaf.com/naardejongens. We zitten vandaag, as we speak, op 2330 abonnees. En we willen gewoon snel naar de 2500 toe.
Ja.
En ons echte doel is 5000 abonnees. Maar goed, dat gaat een paar jaar duren. En als we dat hebben, dan gaan we elke dag een podcast maken. En gaan we misschien wel stoppen met ons andere werk.
Ja, dan kunnen we gewoon iedere dag een podcast maken.
Zijn we dedicated podcastmakers geworden. Ja. Omdat wij van die lieve, aardige abonnees hebben die naar petjeaf.com zes naar de jongens zijn geweest. En ik heb me laten vertellen, Bas, dat als je podcast maakt met beeld, wat wij dus vanaf nummer 250 gaan doen over 5 weken... Dat je dan een grote piek in abonnees gaat zien. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd.
Omdat ze die knappe koppen van ons willen zien.
Die van jou, ja. Ze willen weten welk gezicht er bij dat zoetgevoelige stemgeluid van jou, dat kroene geluid van jou hoort.
Ja, kroene geluid.
Ja, mijn kop kennen ze wel. Ik bedoel, pak een ei, een bruin ei. Teken twee rondjes voor de bril, twee rondjes voor de neusgaat, twee rondjes voor de mond, twee oren met grote oorlellen en je hebt Jantje Dijkgraaf in beeld.
Dat is sprekend gewoon.
Ja, dat bedoel ik. Maar goed, het is ons beloofd dat als we op YouTube gaan, dat het storm gaat lopen met nieuwe abonnees. Dus meld je, dan ben je erbij als we over 5 weken debuteren in beeld. Ja. En ik beloof je, onze eerste podcast in geluid waren dramatisch slecht, kwalitatief. Dus je ziet ons ook falen dan. En daar schamen we ons helemaal niet voor.
Nee, beeld zal waarschijnlijk ook weer
ruk zijn in het begin.
Maar de beweging, de nare jongensbeweging, groeit wel als
de zuil. De nare jongenszuil. En dan beginnen we media. Oh nee, dat hebben we al. Dan beginnen we allemaal kanalen, maar één kanaal niet. En dat is dat we de Tweede Kamer in willen. Dat willen we per se niet.
Nee, dat willen we niet.
En we willen ook niet aansluiten bij mensen die tegen abortus zijn. En ook niet bij pro-palipijpers, want we blijven wel onszelf.
Ja.
Zo, Bas.
Maar iedereen welkom bij de Nare Jongenszuil. En afgelopen maand is dat weer een enorme grote groep mensen die zich heeft aangemeld bij petjeaf.com/narejongens.
En die gaan we nu horen.
Want wij verwelkomen Maria, Leo, Marco, Hinke, meneer of mevrouw LHM, Wessel, Remco, Henny, Thomas, Dirk, Frank, Wouter, Robin, William, Tamara, Rini, Jan, Eldert, Willem, John, Erik, Bram, Ankie, Ed, meneer of mevrouw H, Erik, Ari, Otto, meneer of mevrouw JC en Jeroen.
Nou ja, daar komt het dus eigenlijk allemaal op neer. Hè? Liefde. Liefde tussen de nare jongens en de abonnees.
Ja.
Beste mensen.
In de nare jongenszuil.
Precies. Petjeaf.com/narejongens. €4 per maand. Of, dan krijg je dus 2 maanden gratis. €40 per jaar. En je bent verzekerd van, we kunnen wel zeggen, een paar honderd podcasts per jaar. En we heten iedereen van harte welkom. Behalve Bas Paternotte. Want tegen hem zeg ik, toedeledokie, de mazzel.
Doei.